sta hier in het Mauritshuis bij de tentoonstelling Birds, curated by de Goldfinch en Simon Schama. Naast me staat Martine Gosseling, directeur van het Mauritshuis en ook medesamensteller van deze tentoonstelling. Mijn naam is Arjan Berben. Ik werk bij Vogelbescherming als hoofdredacteur van het tijdschrift Vogels en ook als podcaster. Maar voordat we een kleine reis gaan maken door deze tentoonstelling langs een aantal hoogtepunten, eerst maar even een soort openingsvraag. Waarom een tentoonstelling over vogels?
Ja, dat is een makkelijke vraag, maar een moeilijk antwoord. Want wij zijn natuurlijk een 17e eeuws kunstmuseum. We hebben ook al wat 16e en 15e eeuwse kunst. Maar doorgaans Nederlandse meesters uit het verleden. En dan verwacht je niet een tentoonstelling over vogels. Dus dat begrijp ik heel goed, die vraag. Maar wij dachten, hoe kunnen we nou A, een breder publiek aanspreken met onze 17e eeuwse kunstcollectie? Het antwoord daarop was om een icoon uit je collectie te nemen. Toen hebben we voor het puttertje gekozen. En om aan de hand van dat puttertje, van Fabricius, een verhaal te vertellen dat heel veel culturen beslaat en heel veel tijden ook beslaat. Dus we gaan echt door alle eeuwen heen. Dus dat is een manier om niet alleen je geëikte bezoekers naar het museum te krijgen, maar ook vogelliefhebbers of mensen die geïnteresseerd zijn in Egyptologie. Want we hebben bijvoorbeeld een valkje gemummificeerd van 3000 jaar oud in een van onze vitrines liggen. Dus dan krijg je gewoon andere bezoekers, andere mensen, andere interesses. B, het tweede antwoord op jouw vraag, heeft alles te maken met het belang van vogels. Het is een heel aaibaar onderwerp. Maar vogels zijn in de kunst gigantisch belangrijk. Al eeuwenlang, overal, in elke cultuur. Ze worden overal steeds gebruikt als hemelse wezens, als boodschappers voor goden. Dus in elke religie zie je ze ook terug. Het zijn ook echt mythische dieren. Dus die rol van de vogel binnen de kunst is heel belangrijk. En dan C, maar dat is een beetje een persoonlijke hang van mijzelf. De vogel is het spreekwoordelijke kanariepietje in de kolenmijn. Letterlijk, de vogelstand zegt alles over, nou dat weet jij beter dan ik, over de ecologie, hoe het gaat met de wereld. Dus als het goed gaat met de vogels, dan weten we ook dat het goed gaat met de natuur in zijn algeheel. Omdat de vogel zo'n ontzettende belangrijke rol speelt in de hele voedselketen. Dus daar die drie eigenlijk bij elkaar dachten we, nou laten we dan het puttertje zijn vriendjes vanuit de hele wereld binnen laten fladderen, uitnodigen. En dit is het resultaat wat je hier ziet.
Ja, het ziet er geweldig leuk uit. Echt een schouwspel met van alles wat, zou je bijna kunnen zeggen. Een beetje een soort uitstalling of een wonderkamer las ik ook wel in sommige recensies. Ja. En niet helemaal ontoevallig staan we nu ook vlak voor dat puttertje.
Ja.
Ja, wereldberoemd schilderij. Een van jullie topstukken. Geschilderd door Karel Fabricius. Voor wie het niet kent, wat zien we?
Ja, je ziet nu een schilderij met een witte achtergrond en een heel donker aanwezig zwart lijstje. En in het midden van dat schilderijtje zie je een klein vogeltje op een klein huisje zitten, geketend. Want dat vogeltje was natuurlijk iemands bezit.
Ja.
De manier waarop het geschilderd is, is een trompe-l'œil, een vergissing van het oog. Dus je moet eigenlijk die dikke zwarte lijst wegdenken. En dan dat witte achtervlak van het schilderijtje zien op een witte muur. En dan lijkt het net alsof je als beschouwer van dit schilderijtje een echt puttertje op een echte muur ziet zitten. Dus het is helemaal nooit bedoeld als schilderij, maar als vergissingtje, als oogbedriegertje. Zo zou je het eigenlijk moeten zien. Dat is één facet. Het tweede bijzondere aan het werk is dat het geketend is. Nou, en dat is ook een van de belangrijke onderwerpen van deze tentoonstelling. Wij vangen vogels, we jagen op ze en we zetten ze vast in kooien of we zetten ze vast aan kettingen, zoals in dit geval. Waarom? Omdat we ze gebruiken als speelgoed. Je ziet hiernaast een schilderijtje van een baby Jezus die ook een puttertje vasthoudt aan een touwtje. Ja. Want vogels werden als kinderspeelgoed gebruikt.
Oh
ja, dat
God.
Is leuk, want die fladderen natuurlijk leuk weg. We vinden dit nu afschuwelijk.
Mijn vogelhart bloedt.
Ja, mijn vogelhart ook. Maar dit was wel heel lang de realiteit. Tot aan de 19e eeuw toe zaten kinderen met touwtjes en vogels te spelen. Dus wij doen iets met die vogels wat zo haak staat op het vogelleven zelf. We zijn zo jaloers op het feit dat zij kunnen vliegen en wij niet. Want dat is natuurlijk het grote verschil tussen vogels en alle andere dieren. Zij kunnen dat wat wij niet kunnen. En daarom stoppen we ze in kooitjes en zetten we ze vast aan kettingjes.
Het is eigenlijk ook heel vreemd dat je... Hè, we kennen symboliek toe aan vogels. Je hoort altijd zeggen, ja, de vrijheid van de vogel, ja. Dat is zo mooi.
Ja.
Maar we zetten ze ook aan ketens vast en in kooitjes. En tot op de dag van vandaag is dat een praktijk die natuurlijk ontzettend gebruikelijk is. Vooral ook in Azië bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Ook in
waar meer vogels in kooitjes wonen dan in de natuur.
Ja, ondertussen. Ja, zo ja. Erg is het. Ja. Maar in de 17e eeuw dus ook dit gebruik van, ja. Het, van een putter aan een heel subtiel kettingtje.
Heel dat subtiel, ragfijn kettingtje.
Dat ja. Dan weer wel.
Ja. En waarom? Omdat dit puttertje kon je leren putten uit een klein emmertje. Dat zie je dan op een glasplaatje uit het Rijksmuseum.
Oh ja.
Dan op dat glasplaatje zie je datzelfde puttertje, maar dan nu met een bakje onder zijn huisje. En dan kan hij dat ja, drinkbakje omhoog halen. Hij kan daar water uit putten. En vandaar ook de putter. Maar het is natuurlijk een distelvink.
Distelvink,
en in het Engels een goldfinch, maar in het Nederlands een distelvink. Maar wij noemen het puttertjes vanwege het feit dat ze dus water kunnen putten.
Konden putten, ja. Dat is ze kennelijk aangeleerd. Ja,
dat hebben we ze aangeleerd. Dus dit soort vogeltjes werd als speeldiertjes gebruikt.
En die Karel Fabricius, ik begreep dat die nogal onfortuinlijk aan zijn eind is gekomen.
Ja, door een buskruidramp in 1654 in Delft. En dit is mogelijk ook zijn laatste schilderij geweest. Want er zijn ook nog op dit schilderij hele kleine restjes van dat buskruid, ontplofte buskruidstof aangetroffen. Dit is een verwoesting geweest waardoor hij inderdaad samen met een aantal honderd andere Delftenaren om het leven is gekomen. Maar goed, we hebben danken wel aan deze Karel Fabricius dit fantastische werk. Het is trouwens überhaupt een geweldige schilder waar we veel te weinig...
Leerling van Rembrandt.
Ja, leerling van Rembrandt. Een van zijn beste leerlingen ook. Nou, je ziet het ook aan het werkje. Het
ja.
Vederlicht geschilderd.
Ja, hij kijkt je aan.
Ja, verschillen de meningen over. Het is overigens een vogel, een vrouwtje. Ik heb begrepen dat bij een mannetje het rood verder achter de ogen doortrekt. Dus dit schijnt een vrouwtje te zijn. En Simon Shaman zegt, ze kijkt je juist niet aan.
Oh, dat vind ik wel interessant.
Ja, ze kijkt langs je weg.
Ja, begrijp ik eigenlijk ook wel.
Ja, maar het is zo levendig, het is zo licht, het is zo prachtig authentiek. Werkje. En ik snap ook heel goed dat heel veel bewonderaars... sommige mensen trekken gewoon echt maandelijks naar het Mauritshuis om dit werkje even te bekijken. Zo verliefd zijn ze op het puttertje van Fabricius.
Mooi. Laten we naar het volgende werk doorstomen. Er ligt hier een boek open, wat misschien wel een van de kostbaarste boeken is die ooit is gemaakt. Het is gigantisch. Jullie hebben het van het Teylers Museum in Bruikleen.
Ja. Ja.
Wat zien we?
We zien een olifantenfolia, heette dat, hè, deze grote bladen. Steeds rechts zien we een vogel geportretteerd in zijn eigen omgeving. Dat was nieuw. Dat was iets wat Audubon deed, maar zijn voorgangers niet. Dus Audubon trok echt overal door alle soorten landschappen heen om de vogels te spotten die hij wilde tekenen. Maar om ze te kunnen tekenen, moest hij ze ook doden. En dat is meteen het gruwelijke aan dit boek, dat je dat nu weet. En in sommige gevallen at hij ze ook op.
Dat moet niet gekker worden.
Nee, in het geval van een hele grote adelaar, die kreeg hij niet dood. Die heeft hij geprobeerd te vergassen, tot twee keer toe. En elke keer als hij dan weer de kamer inkwam en de gas was weggetrokken en hij trok het doek van de kooi af waar die adelaar in zat, dan keek die adelaar hem nog met grote, heldere ogen aan. Dus toen dacht hij, hoe moet ik dit nou doen? En uiteindelijk heeft hij hem gedood door een hele grote pin in zijn borst te steken. Ja, sorry voor jouw vogelhart.
Ja. Ja, nee.
En het is ook nog vroeg.
Ik word steeds kleiner. Ja,
het is ook nog vroeg
verhaal.
In de ochtend. Ja. Dus het is een heftig verhaal, nee.
Ja.
Als je weet al dat leed dat vogels is aangedaan in het verleden. Ook de manier waarop vinken werden bejaagd met grote vinken touwen, vinken slagen. Ja. En ja. Het is allemaal even gruwelijk als je erover na gaat denken.
Ja.
Maar dit Audubon verhaal is niet minder naar. Ja.
Nee, en het bijzondere is dat Audubon ook de naamgever is van de Amerikaanse vogelbescherming.
Oh ja?
Ja, de Audubon Society.
Oh, waar,
dat zijn hele dierbare en hardwerkende collega's. Maar die ook wel wat te stellen hebben gehad met deze naam. Omdat Audubon zelf ook niet helemaal, als je zijn biografie leest, ook niet helemaal, nou ja, tegenwoordig handelde.
Geen grote vogelliefhebber is.
Geen grote vogelliefhebber, maar ook zijn vrouw sloeg. En ik meen dat hij ook zelfs de bediende slaven, tot slaafgemaakte mensen onder zich had. Dus er is veel af te dingen op Audubon. Maar dit boek is zo fantastisch en zo geweldig mooi.
Ja. Ja.
En we zien nu een grote flamingo die ook eigenlijk wereldberoemd is geworden.
En hij doodde ze dan en daarna anseneerde hij ook die dieren weer om ze op te hangen of neer te zetten of met constructies vast te zetten. Zodat hij ze kon tekenen in de manier waarop hij wilde. Dus ja, waarheidsgetrouw in de setting waarin ze leefden, maar
de houdingen niet altijd.
Wat er voor nodig is om dit vervolgens helemaal te doen, is tamelijk ingewikkeld geweest. Maar het resultaat mag er wel zijn. Het is een prachtig blad.
Boven ons hangt bijna iets gewelddadigs. Een Big Vulture heet het werk van Tamara Kostjanowski, als ik het goed uitspreek. Ja. Kun jij nog eens beschrijven wat we nou precies zien?
Heel even een tussenvraag. Vind je het eng?
Nou, ik vind het eng weet ik niet, maar wel gewelddadig. En dat komt door die haken. Het doet me een beetje denken aan een slachthuis.
Oh ja.
Dus ik vind gieren niet eng. Bij veel mensen roept dat natuurlijk wel een associatie van dood.
Als je naar de Jungle Book kijkt, dan zie je die drie gieren zo vervelend doen tegen Mowgli.
Gieren hebben geen beste reputatie.
Nee, ze hebben geen goede reputatie.
Voorkomen ten onrechte. Want ze ruimen alle dode dieren op beschermen ons dan eigenlijk voor allerlei ziektes.
Ja.
Ja, maar dat weet niet iedereen. Dus er is heel mythologie rondom de gier die niet heel prettig is voor dat beest.
Nou, ik was in Parijs en ik zag deze gier hangen in een galerie op een zondag. En ik tikte op het raam en ik dacht, die moeten we hebben voor deze tentoonstelling. En ik werd weggebonjourd, want de galerie was gesloten. Toen heb ik de dag daarna opgebeld, want ik had natuurlijk een fotootje gemaakt van de naam van de galeriehouder. En verteld waar we mee bezig waren. En toen is het werk hier naartoe gekomen en ik ben er verschrikkelijk blij mee, want de gier is inderdaad, zoals je zegt, ontzettend belangrijk. Binnen ook weer die voedselketen, maar ook vanwege het verspreiden van ziektes. In India is de stand van de gier met 90% afgenomen.
Dramatisch.
Dit is echt heel dramatisch, om heel veel redenen. Het zijn natuurlijk fantastische beesten. Maar zoals je misschien wel weet, is de koe heilig in India.
Ja.
En die mag niet worden gedood door mensen.
Mm-hmm.
Of worden aangeraakt na diens dood in de straten van de Indiaanse steden. Die worden namelijk opgegeten door gieren.
Mm.
En dat is van oudsher, is dat ook een mooie cyclus van het leven. En wordt dat ook zo gezien in de Indiaanse religie en in de Indiaanse culturen. Maar de boeren geven de koeien diclofenac. Een middel tegen ontstekingen en andere ziektes. En diclofenac, daar kunnen deze gieren niet tegen. Dus die sterven bij bosjes. En met als gevolg dat de karkassen van de dode koeien niet meer worden opgegeten. En voor heel veel ziekteverspreiding zorgen. Nou, precies dit stukje las ik in een artikel in 2023 door Simon Sharma in The Guardian. En dat was voor mij de aanleiding om Simon Sharma te vragen voor deze tentoonstelling. Want toen dacht ik, Simon is wereldberoemd historicus. Hij is een wereldberoemd kunsthistoricus. Hij heeft prachtige series voor de BBC gemaakt over allerlei onderwerpen. Maar vanwege zijn laatste boek Foreign Bodies, dat gaat over ziekteverspreiding en grote pandemieën, dacht ik, dan heeft hij hier ook zo'n oog voor hoe belangrijk het is dat de schakel van die vogel in de voedselketen. Dat blijkt maar weer uit dit verhaal. En toen zei hij ook meteen, dit is een offer I can't refuse.
Ja, mooi.
Dus zo werd Simon de conservator van deze tentoonstelling. En ik vind deze gier echt koninklijk. En hij hangt op zijn kop aan een haak, dat klopt. Maar door de draaiing hier op de tentoonstelling en de werking van de schaduwen op de wanden, ja, en door het centrum wat hij... Ja, hij hangt hier echt in het midden en hij praat eigenlijk met het puttertje, het beginpunt van het verhaal.
Ja.
En hij legt een link met de Brancusi op het einde van het verhaal. Dus ik zie zo'n hele mooie parallelle boog tussen het geketende puttertje waar we het net over hadden. En
deze gier.
En de gier, ja.
Gemaakt van textiel.
Ja.
Nou, laten we gaan naar het werk wat je al noemde.
Ja, maar mag...
Ja, nee,
ik heb namelijk ook nog een vraag aan jou.
Oh, vertel.
Deze vogel hangt op zijn kop, hè?
Ja.
Maar ik zie nou nooit dode vogels uit de lucht komen vallen.
Toch gebeurt dat.
Maar alleen, waarom zien we dat nooit?
Nou ja, ze vallen bijvoorbeeld in de zee. Hè, dus dat weten we door zendertjes. Dan, ja. Zo'n zendertje, daarmee kan je een vogel volgen. En dan op een gegeven moment is het zendertje weg. Of ze... Wat voor heel veel trekvogels in Nederland een belangrijke bottleneck is, is de Sahara.
Ja.
In die enorme woestijn vind je een vogel niet meer terug.
Nee.
En wat ook zo is, als een vogel dood op de grond valt, dan is het voedsel voor andere dieren.
Ja.
Dus dan gaat onmiddellijk ratten, bieren, van groot tot klein, alles gaat ermee lopen. Dus voordat je een dode vogel uit de lucht ziet vallen, dat is sowieso dus best wel zeldzaam, denk ik.
Maar heb jij dat wel eens gezien?
Nee.
Nee,
nog nooit.
Nee, ik snap dat het gebeurt. Het moet wel gebeuren.
Het moet gebeuren.
Als je door uitputting 70.000 kilometer vliegt, wat sommige vogels doen.
Ja. Ja.
Dan begrijp ik dat niet elke vogel even sterk is. Maar ik heb nog nooit een meeuw of een duif of een mus of een vogel naar beneden ter aarde zien storten. Dus ik dacht, nu heb ik de kans om dat te vragen aan jou.
Ja. Nee, dus dit is mijn antwoord. Ja. Ik heb het ook nog nooit gezien.
Maar als het ooit gebeurt...
Ik ga je bellen.
Ja.
Nou, dan lopen we eventjes via verschillende wegen door deze tentoonstelling naar een schitterend werk van de Roemeense beeldhouwer Constantin Brancusi. En het heet L'Oiseau en Espace, oftewel in het Engels Bird in Space.
Ja.
Alleen, ik zie geen vogel.
Nee, en dat is precies wat zo mooi is aan dit verhaal. En dat beschrijft Simon Sjaam ook heel erg mooi in ons boek, Birds. Dat die Brancusi door maandenlang te schaven en te schuren aan dit object, waardoor het heel erg is gaan glanzen en gepolijst is.
Dus messing, geloof ik.
Messing, ja. Als het ware de energie van een vogel die opstart om te gaan vliegen, verbeeld. Dus je ziet niet zozeer een vogel, maar je ziet
de beweging
van de kracht van de vogel die gaat opstijgen. Waar heel veel kracht voor nodig is, hè? Dat weten we, dat op het moment dat jij als dikke gans de lucht in moet gaan, dan moet je echt even flink veel wapperen met je vleugels om dat stadium omhoog te krijgen. Nou, dus dat zien we. En het grappige is dat het verhaal van Simon, hij kan het veel leuker vertellen dan ik. Maar hier is een rechtszaak over gaande geweest in Amerika, in de Verenigde Staten in de jaren 20. Toen dit werk werd gevraagd voor een tentoonstelling in een galerie. En toen werd er gevraagd om importrechten, de kosten te betalen. Want dit was een gebruiksvoorwerp volgens de douaniers.
Okay.
En toen is er een rechtszaak gekomen, want die galeriehouder was het daar niet mee eens. En Brancusi zelf natuurlijk ook niet.
Nee.
Met op een gegeven moment de vraag aan een aantal mensen... zeg nou zelf, als u dit voorwerp in een bos ziet, schiet u er dan op?
Ja, een mooie vraag, ja.
En toen zeiden die mensen, nee, dan schiet ik er niet op, nee, want het lijkt niet op een vogel. Nou, zie je wel, het is een gebruiksvoorwerp.
Ja.
En uiteindelijk hebben Brancusi en de zijnen toch gewonnen. Want het was natuurlijk in een periode waarin moderne kunst, wat dit is... Nog heel erg ter discussie stond. Wat moet dit nou voorstellen? Het heeft geen snavel, het heeft geen veren. Waar slaat dit eigenlijk op? Moet dit een vogel voorstellen? Ja. Allemaal hoela's, zeiden die mensen.
Ja. Ja.
Dus het grappige is, het ging feitelijk om geld voor binnen een rechtszaak. Maar het ging eigenlijk om iets veel groters. De acceptatie van moderne kunst.
Ja. Ja.
Waarom we hier wel of geen vogel in durven en mogen zien.
Ja. Ja, mooi.
Dus ik vind het een fantastisch verhaal. Ja.
En ook een heel esthetisch voorwerp. Ja, kunstvoorwerp. Ja, kunst zou je kunnen zeggen. Hè? Bijna een soort rechtopstaande veer zou je er misschien ook in kunnen zien. Je mag er alles in zien. Dat is
het
mooie.
Ja, dat is het leuke, ja. Ja, en het is ook gefotografeerd voor de New York Times. Want er stond een groot artikel over deze tentoonstelling in die krant. En toen hebben ze een hele prachtige foto gemaakt, waardoor er zoveel meer kleuren nog op afkomen. Omdat dat messing weer spiegelt alle kleuren hier in de zaal.
Ja,
dus je ziet ook blauwe en roze en gele en groene tinten. Ja, het is echt een fantastisch fotogeniek werk ook.
Heerlijk. Ja, ja, mooi. Nou, tot slot van deze exclusieve rondleiding zou ik je willen vragen of we naar een bijzonder hoedje kunnen gaan.
Ja.
Laten we er even naartoe lopen.
Ja, want dat heb jij aangevraagd. Hè? Dat
ik is, heb een, ja, daar wil ik het graag even over hebben.
Ja. Ja, we hebben hier in deze vitrine.
Ach, ja, ja,
het, dat is ik het. Vind het ook heel pijnlijk om dit te zien, want het is bloedmooi, maar letterlijk bloedmooi.
Ja.
Er kleeft heel veel bloed aan. We zien hier een hoedenveer. Nou, dit is best groot. Hè? Dit zal zo'n 40 centimeter zijn.
Ja.
Breed. Ja. En zo'n 30 hoog. Met een prachtig kopje van een paradijsvogel.
Ja.
Paradijsvogels die kennen we als dieren die vroeger voorbereid werden door de Aziatische taxidermologen.
Ik struikel er ook al.
Ja, en die trokken altijd de poten uit de vogel. En waarom, weet ik niet precies. Maar die kwamen dus pootloos aan in Europa, in de verzamelingen hier van de kunstkamers.
Ja.
Want de paradijsvogel was natuurlijk, moet je naar die pluim kijken, is waanzinnig bijzonder en interessant. Dus iedereen wilde een paradijsvogel in zijn kunstkamer hebben, zonder die poten. Dus men dacht, deze vogels kunnen niet lopen. Die landen nooit, die vliegen altijd alleen maar. En vandaar de naam ook paradijsvogel.
Ja.
Maar goed, dat heeft dus te maken met het feit dat die Aziatische taxidermologen die poten eruit trokken. Waarom ze dat deden, dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar goed, deze mode was eind jaren 80, 90 van de 19e eeuw heel erg in zwang. En zodanig dat een aantal mensen wakker werd en dacht, nou, dat is toch verschrikkelijk voor de vogelstand, dat er zoveel vogels worden gedood voor de mode van de rijke dames.
Ja.
En toen is er een initiatief gekomen van twee zussen van Beek en Donk.
De Jong van Beek en Donk.
Ja, Cécile.
Cécile, ja.
En, hoe heet de zusje? Ik weet het even niet meer.
Ik noem altijd Cécile en haar zus.
En Cécile en haar zus. Maar die zus arme komt zus. Bekoord, bekijkt vanaf.
Ja, daar gaan we nog eens een keer echt gaan doen aan die zus.
Ja, dat vind ik wel. Andere podcast.
Andere podcast.
En die zijn toen een actie begonnen om de gruwelmode tegen te gaan. Die actie werd ondersteund door Wilhelmina, de koningin destijds. Of nou, zij was toen nog geen koningin, maar het werd wel vanuit Wilhelmina ondersteund, heb ik begrepen.
Dat zou zomaar kunnen.
En niet veel later is toen de vogelbescherming opgericht.
Ja, het is de basis van vogelbescherming in 1899.
1899.
De oudste natuurbeschermingsorganisatie van Nederland. En precies om dit wat je hier ziet, dat enerzijds fantastisch esthetische object, maar ja, het ging wel ten koste van hele populaties vogels. Hè. In onze contreien werden dwergsterns, Noordse sterns, visdiefjes opgezet en op hoeden gezet. En ja, dat hakte er letterlijk en figuurlijk enorm in. En in Papua, Nieuw-Guinea werden die paradijsvogels bij bosjes uit de oerwoud gehaald. Niet in de laatste plaats, omdat de Nederlandse paters daar ook nog de opdracht toe gaven. Er was een tijdje geleden een tentoonstelling in Stijl, in het Missiemuseum.
Ja, ja.
En daar liggen hele lades vol met die paradijsvogels. Ja.
Waarom gaven zij de opdracht?
Ja, ook geld. Ze verkochten ze.
Niet omdat ze een godsdienstige betekenis symboliseerden.
Niet voor de christenen,
nee.
Maar ongetwijfeld wel voor de bewoners al daar. Maar dit is inderdaad het protest tegen deze hoedjes.
Ja.
Dat is de start van de vogelbescherming.
Nou.
Ik ben ook heel erg blij dat hier een plekje heeft gekregen in deze tentoonstelling.
En ik ben heel erg blij met onze samenwerking en met de fantastische actie die we samen op touw hebben gezet om putterzaadjes mee te geven aan onze bezoekers.
Ja, dus dat is mooi, hè? Want de aanleiding van de tentoonstelling is een van de drie redenen die je noemde, is dat het niet zo heel erg goed gaat met heel veel vogels. Maar als je deze tentoonstelling bezoekt, dan krijg je dus een zakje mee met zaadjes die je in je tuin kan planten. En dan komen er allemaal mooie bloemen. En nou ja, daar zitten dan ook weer zaadjes in en daar komen insecten op af. En dan draag je een beetje bij aan de biodiversiteit en help je misschien ook nog wel het puttertje zelfs. Dankjewel Martine voor deze exclusieve rondleiding.
Ja.
En tot hoe lang kunnen mensen hier nog
7
terecht?
7 juni.
Tot 7 juni. Dus dat is niet oneindig lang. Dus ik zou iedereen willen oproepen. Ga alsjeblieft kijken en reserveer van tevoren even je kaartje. Want ik geloof dat dat wel belangrijk is.
Ja, want het loopt storm.
Het loopt storm.
En daarna lekker van de vogels in je eigen tuin of vanaf je balkon genieten.
Heer. Dankjewel.
Jij ook.